Gemeente, wij zingen na de verkondiging nog zo'n loflied. Lied 354, opwekking, glorie aan God. Overwinnaar zal hij zijn over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is. Hij is de hoogste Heer. Als ons antwoord. En het thema, naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte, No Longer Slaves. Jezus is machtiger. Gemeente van de Heer Jezus Christus, de titel van de preek, No Longer Slaves, zou zomaar het lijflied kunnen zijn van die man daar in Capernaum. Die man die door Jezus van een onreine geest wordt bevrijd. I'm no longer a slave of fear, but I'm a child of God. Misschien ken je dat lied wel, opwekking. No longer a slave of fear. Ik ben niet langer een slaaf van angst, maar ik ben een kind van God. En dat lied dat gaat over bevrijding. Bevrijding van angst, van schaamte, van gebondenheid. Het lied gaat over de geweldige macht van God die mensen losmaakt en bevrijdt. Die ze weer in de vrijheid zet, zodat je kunt zingen en toch... Ik ben een kind van God. Gemeente, wat daar in Capernaum gebeurt is best heftig. Jezus wordt midden in zijn preek gestoord door een man die begint te schreeuwen. Alle aandacht is in één keer weg. De rust van de eredienst wordt vreemd verstoord. En het is nog maar de eerste keer dat Jezus voorgaat in Capernaum. Is niet zo'n goede binnenkomer in de synagoge daar. En wat dacht u van de discipelen? Ze zijn net door de Heer Jezus geroepen. Ze hebben net te verlaten. Ze zijn achter hem aangegaan. En gelijk daar, de eerste dag Sabbat in de synagoge, is het raak. Ze zitten daar te luisteren als Jezus spreekt. En ineens is daar die man die begint te schreeuwen. En alles in de war gooit. Stel je voor. Je bent aan een stage begonnen. Nieuwe baan misschien. Je kijkt nog wat rond op je eerste werkdag of stagedag. En dan ineens ben je getuige van een groot conflict. De mensen op de afdeling waar je bent. De mensen die je begeleiden. Opeens barst de bom en begint de een de ander geweldig uit te schelden, allerlei verwijten naar het hoofd te slingeren. En je denkt, wat is hier aan de hand? Je weet niet hoe snel je weg moet komen. Geen fijn begin van je stage. Geen fijn begin van je nieuwe werkplek. Maar het is toch niet de bedoeling van de Heer Jezus dat zijn discipelen gelijk weglopen. Het gebeuren in de synagoge van Capernaum is juist onderdeel van hun stage. Want ze gaan met eigen ogen zien dat overal waar de Heer Jezus is, mensen in beweging komen. Mensen vallen hem te voet of er komt tegenstand en confrontatie. En hier dus het laatste. Want het is namelijk oorlogstijd. Jezus is gekomen om de werken van de Satan te verbreken. En overal waar hij een dorp binnengaat, overal waar hij een synagoge mag binnenkomen, daar gaat hij de strijd aan met Satan. Overal waar Jezus spreekt, het evangelie verkondigt, zien we confrontatie. Ook hier in het dorp Capernaum, een gebonden man, wordt door Jezus in de vrijheid gezet. En wat maakt nou dat optreden daar in de synagoge in Capernaum zo bijzonder? Nou, de mensen geven dat aan in vers 22. Marcus vertelt, ze staan versteld van zijn onderricht. Want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. De mensen daar in de synagoge voelden wel aan dat het onderwijs van Jezus een heel ander karakter had. Want ze waren namelijk aan gewend, zoals de schriftgeleerden dat deden. Als de schriftgeleerden de Torah uitlegden, als de mensen onderwijs gaven over de bedoelingen van God voor hun leven, dan was dat altijd zo dat ze zich beriepen op wat rabbi zus of rabbi zo had gezegd. Ze zeiden niet, dit is wat God zegt, dit is wat hij van ons vraagt. Nee, Rabbi, zoveel heeft over deze tekst dit gezegd. Ze citeerden een grote rabbijn uit het verleden, om als het ware steun te geven aan die uitspraak. En soms gebeurt dat in een preek natuurlijk ook nog wel eens, als de dominee Calvijn aanhaalt of Luther. Maar zo was het in die tijd heel erg gebruikelijk. En in de Joodse Talmud staat bijvoorbeeld deze uitspraak. Wie een woord zegt in naam van hem die het gezegd heeft. Hè, dus wie een rabbijn vanuit het verleden citeert, brengt de wereld verlossing. En zo deden de schriftgeleerden dat ze beriepen zich op het gezag van anderen. En daarin was de Heer Jezus verschillend. U weet dat gezegd is, bergreden, maar ik zeg u. Jezus spreekt met goddelijk gezag. Als de Zoon van God heeft hij geen steun van rabbies nodig. Zijn gezag ligt in de rechtstreekse omgang met God, zijn hemelse Vader. Hij komt namens God deze wereld bezoeken. Hij verkondigt het koninkrijk met het gezag van God. Het gebeurt niet met veel lawaai. Het is geen demagogie. Hij gaat niet met wijsheid van woorden mensen inpakken. Nee, hij spreekt met betoon van geest en kracht. Dat wil zeggen, elke keer als de Heer Jezus het woord neemt, als hij onderwijs geeft, dan komt daar de geest van God mee. En de geest brengt zijn woorden tot in het hart van mensen, zodat ze er niet meer onderuit kunnen. Dat is het verschil. Het onderwijs van de schriftgeleerden was spitsvondig. Mensen werden intellectueel aangesproken, maar zoals ze de synagoge binnenkwamen, zo gingen ze er ook weer uit. Met een beetje meer kennis, maar het hart, het leven werd niet veranderd, niet getransformeerd. Ze verlieten de dienst zoals ze gekomen waren, maar de Heer Jezus stelt mensen voor het aangezicht van God. Hé, jij daar, kies heden wie je dienen zult. Is er zonde in je leven? Breek ermee. Hoor wat de Geest tot de gemeente zegt. En dat komt dichtbij. Jezus stelt mensen voor de keus. Hij schudt ze wakker met het gezag van God. Telkens als Jezus spreekt of onderwijs geeft, gebeurt er wat. In 1992... heeft de toenmalig secretaris van de Gereformeerde Bond, ingenieur Jan van der Graaf, een boekje geschreven met de titel Gebeurt er nog iets? Over prediking, over de hoorders. Vindt er nog iets plaats tijdens de prediking van het woord van God? Is het merkbaar dat God spreekt, dat de geest van God meekomt? Het boek gaat over de crisis, dat het heel vaak niet het geval is. Dan pleit hij voor een prediking in de lijn van de Heer Jezus met betoon van geest en kracht. En dat betekent, zegt hij, dat de voorganger, de dominee, zijn uiterste best moet doen om zijn oor te luisteren te leggen bij de Heere God. Spreek, Heere, wat mag ik zondag verkondigen? Welke dingen wilt u aan uw gemeente doorgeven? En hij moet zich diep afhankelijk weten van de leiding van de Heilige Geest. Maar dat betekent ook, zegt hij, voor de hoorder. Dat u als gemeente samenkomt. De dienst begint niet vanmorgen om 10:00, maar die begint misschien wel gisteravond als u biddend bezig bent met de dienst. Dat u bidt, dat u de voorganger vol bidt met de Heilige Geest. Dat u bidt dat de Geest van God werkt, ook in uw eigen hart. Dat u naar de kerk komt om een ontmoeting met de Heere te hebben. Spreek, Heere. Alsjeblieft, laat het gebeuren vanmorgen. Dat harten worden aangeraakt, dat mensen tot leven komen. Dat ze in Heer Jezus gaan geloven, dat gebeden worden verhoord. Dat u krachtig laat zien dat u de levende God bent. Zo, biddend bezig. En ja, dan gebeurt er iets naar de belofte van God. Van der Graaf zegt, ik citeer nog even. De geestelijke volmacht van de prediking wordt geschonken door de Heilige Geest in een wederkerigheid tussen prediker en gemeente. En de Heer Jezus Christus is dezelfde, gisteren, heden en vandaag. We mogen anno 2018 verwachting hebben van het woord van God en van de geest van God. En als God dan gaat spreken, dan gebeurt er wat. Dat is de hoogspanning waaronder de eredienst plaatsvindt. Dan komen de dingen in beweging ten goede of ten kwade. Je ziet reactie, zo ook hier in Capernaum. Jezus spreekt met betoon van geest en kracht. En op het moment dat hij in het vuur van zijn preek zit, grijpt Satan in. Want hij merkt dat de woorden van Jezus uitwerking hebben. In de synagoge opent Jezus de aanval op het rijk van de duisternis. En de mensen zijn onder de indruk en ze komen onder het beslag van het woord van God. De duivel ziet gevaar dat hij onderdanen kwijtraakt, dat hij zijn invloed niet langer kan laten gelden. En midden in de preek grijpt hij in. Vers 23 en 24. Nu was er in de synagoge een man met een onreine geest en die schreeuwde: ga weg! Wat hebben wij met u te maken, Jezus de Nazarener? Bent u gekomen om ons te gronden te richten? Ik weet wel wie u bent, de Heilige van God. Via deze man verstoort Satan de preek van Jezus. Je kunt het je voorstellen, in één keer alle concentratie weg. Waarom op dit moment? Weet u, een preek, onderwijs, met betoon van geest en kracht is niet zomaar een preek, niet zomaar onderwijs. Preken is oorlog. Er vindt strijd plaats. Elke keer als iemand in zijn of haar hart wordt geraakt, verliest Satan zijn invloed. Zo is het. Raakt hij onderdanen kwijt. Waar het woord open gaat, zit hij klaar. Zijn pijlen op ons af te vuren. En misschien herken je dat wel in gewone kleine dingen. Je zit te luisteren, de preek doet je wat, het woord raakt je, je hangt aan de lippen van de voorganger, vol aandacht en dan wordt er op je schouder getikt. Wil je een snoepje? Of je bent afgeleid? Je denkt aan de visite die straks komt, of je wel wat in huis hebt en de beslommeringen van het huishouden komen op je af. Die spannende ontmoeting op je werk die komen gaat, waar zoveel van afhangt. Ineens ben je daar in je gedachten mee bezig. Telkens als het woord dichterbij komt bij je hart, is Satan bezig je af te leiden. Gewone, kleine dingen, maar toch. Want als het woord je hart raakt, is hij je kwijt. Het kan er vredig uitzien in de kerk. Maar in geestelijke zin is het oorlog. Ook vanmorgen. Als het woord open gaat, wordt de strijd gevoerd. Doet God een aanval op ons hart. Omdat hij ons helemaal, niet alleen ons hoofd, ons hart, ons lichaam, ons helemaal, voor de Jezus gewonnen wil hebben. Nou, zo is Jezus bezig en Satan grijpt in. En weet u, als u even meekijkt, die woorden die die man spreekt, of die hij die man laat uitspreken, zijn veelzeggend. Dan zien we iets van zijn strategie. Wat zegt de onreine geest? Namelijk dit: ga weg, wat hebben wij met u te maken? Jezus de Nazarener, bent u gekomen om ons te gronden te richten? Let u op, de geest spreekt in meervoud. Wij, ons. Satan heeft zijn handlangers, onreine geesten, daar gelegen in Capernaum, in en rond de synagoge. Daar houden ze verblijf, daar zijn ze gepositioneerd. En wat zeggen ze? Jezus, je hebt hier niks te zoeken. Deze plek, deze synagoge, deze kerk is van ons. Ga weg. Zo proberen ze een wicht te drijven tussen Jezus en de mensen die naar hem luisteren. Jezus, jij komt toch van Nazareth? Dit is Capernaum. Ga terug naar je eigen plek. Dit is ons terrein, hier heb je niks te zoeken. Neem je discipelen maar mee. En zo gaat dat dus. Satan gebruikt het argument van het populisme. Een oude gedaante, wij versus zij. Wij hier met onze gewoontes en tradities, is geen plek voor nieuwkomers. Ga terug waar je vandaan komt. Er komt alleen maar gedoe van. En zo probeert de duivel verdeeldheid te zaaien. En de mensen gaan denken, ja, dat is waar. Heeft hier eigenlijk ook helemaal niks te zoeken. Laat hij daar maar kritiek geven. En als het hem lukt Jezus in een kwaad daglicht te stellen, dan is het met zijn gezag gedaan. Kunnen mensen praten als brugman, maar dan landt het niet. En weet u, dan zullen de mensen hem niet geloven en niet gehoorzamen. Weet u, dat kan trouwens nog steeds gebeuren. Soms komen predikanten in opspraak, doordat ze een scheve schaats rijden, geen heilige levenswandel hebben. Verdeeldheid veroorzaken. Dat schaadt het evangelie geweldig. En soms probeert Satan het in de kerk. Door een wicht te drijven tussen de gemeente en de voorganger. Nou ja, weer zijn stokpaardje vanmorgen. Als hij preekt, dan blijf ik maar thuis. Nou, dat zegt hij nu wel, maar zo'n vaart zal het toch niet lopen. Via gedachten en stemmetjes in je hoofd, een stoorzender. Je wordt afgeleid, je gaat je aan bepaalde dingen irriteren. Je voelt weerstand bij jezelf. Je denkt, ja, je moest eens weten, man. Bepaal ik zelf wel. Zo erg is het toch niet? Onreine gedachten die zomaar boven kunnen komen. Je zit in de kerk en je gedachten gaan weg. Ja, wat denk je eigenlijk aan? Die mooie man of vrouw? Aan je werk, dingen waar je door de week mee bezig bent, aan je verlangen naar geborgenheid, begrip. Ach, er zijn zoveel dingen die ons kunnen afleiden. Zo is Satan bezig, hij zoekt ingangspoort. In Capernaum lukt het hem nog ook. Het lukt hem via een man met een onreine geest. En bij deze man vindt hij een oogje om zijn haak in te steken. In het leven van deze man staat blijkbaar een deurtje open. En dan kan hij gemakkelijk gaan stoken. En Marcus spreekt over een onreine geest. En dat doet vermoeden dat onreinheid in zijn leven de ingangspoort was. Galilea, waar Capernaum ligt, was een heidens gebied. Je kent die uitspraak wel, Galilea der heidenen. Het is een kruispunt van handelswegen. Van de kust helemaal naar Damascus, de Via Maris. En helemaal vanuit Mesopotamië via Damascus naar het zuiden, naar Egypte, naar het noorden van Afrika, een andere route. Waar veel handel werd gedreven. Allerlei religies kwamen daar langs. Galilea was een knooppunt. Capernaum niet ver daar vandaan. Het zou zomaar kunnen dat die man daar in aanraking is geweest met occulte zaken. Misschien worstelde hij wel met seksuele verslaving, bepaalde zonden in zijn leven. Misschien was er wel een dubbel leven. Op Sabbat in de synagoge en op maandag in het werk. Wie zal het zeggen? Het is in ieder geval geen psychische ziekte waar hij mee te maken heeft. De Bijbel maakt onderscheid tussen ziekte en demonie. Hier is echt de Satan bezig. De werken van de boos. En weet u, de duivel houdt geen halt bij de deuren van de synagoge of van de kerk. Midden in de synagoge vindt de confrontatie plaats tussen het woord van God en de werken van de duisternis. In de synagoge, in de kerk, tijdens de kerkdienst is het oorlog. Toen en nu. En weet u, dat zal altijd zo blijven. Moeten we niet vreemd van opkijken. Maar wat zo bijzonder is, en dat laat Marcus zo duidelijk zien in deze geschiedenis, dat de Heer Jezus overwinnaar is. Tegen hem krijgt de boze geen schijn van kans. Want wat doet Jezus? Hij bestraft de geest. Zwijg, ga uit hem weg. Jezus spreekt maar slechts een enkel woord. En die onreine geest, die moet het veld ruimen, die wordt het zwijgen. In het Grieks staat er, die wordt gemuilkorfd. Die kan de mond van de man niet langer gebruiken. En hij probeert de man nog op de grond te schudden. Hij probeert nog maximaal onrust te stoken. Maar het woord van Jezus is genoeg. En de geest moet het veld ruiken. Zo groot is de macht van de Heer Jezus. En weet u, die onreine geest weet precies met wie die te maken heeft. U bent de heilige van God. Er bevinden zich onder de demonen geen atheïsten. Ze weten haarfijn dat God bestaat en wie Jezus is. Ze zijn bang voor hem. Want hij is inderdaad gekomen om het rijk van de Satan te verbreken. Jezus muilkorft hem. Hij hoeft geen demonische reclame. En voor zijn machtswoord moet de kwelgeest wijken. En de mensen zijn verbaasd. En natuurlijk, dit hebben ze nog nooit gezien. Jezus is Immanuel, God met ons. Hij spreekt met het hemels gezag. En die man, moet je voorstellen, die man wordt door Jezus in de vrijheid gezet. Niet langer een slaaf van de zonde, van deze kwelgeest. Niet langer een slaaf van de angst. Niet langer slaaf van een verborgen leven. Van misleidende gedachten, van schuldgevoelens, van aanklacht van de boze. Jij, met jou kan God nooit meer wat beginnen. Je bent zo'n zondaar. Nee, één woord van Jezus is genoeg. No longer a slave. Maar Jezus herstelt deze man. Zodat hij weer kan zeggen, ik val niet met mijn zonde samen. Ik ben een kind van God. Want wat doet Jezus? Hij maakt onderscheid tussen de zonde en de zondaar. Tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. Daar in Capernaum. In het Lucas-evangelie, voordat Jezus naar Capernaum gaat, is hij eerst in Nazareth geweest. Synagoge in Nazareth, in de plek waar hij had gewoond. En daar in Nazareth, als hij mag preken, dan pakt Jezus de boekrol, opent Jesaja, Jesaja 61, de geest van de Heere is op mij, ik ben gezonden. En dan zegt hij dat hij gekomen is om gevangen en gebonden vrijheid te schenken. Maar daar in Nazareth vindt hij geen gehoor. Maar in Capernaum gaat het woord in vervulling. Daar gebeurt in die synagoge samenkomst een wonder. Deze man wordt in de vrijheid gesteld, hij wordt gemaakt zoals hij is bedoeld. En de Satan moet zijn prooi loslaten. Want Jezus is overwinnaar. En die kleine overwinning, om zo te zeggen, die wijst vooruit. Marcus is daar heel gevoelig voor. Als je dat evangelie verder gaat lezen, dan gaat dat vooruit naar het kruis. Daar waar Satan definitief wordt verslagen. Gebeurt er nog iets in de kerk? Jazeker, als het woord open gaat en de geest bezig is. Gemeente, wat nemen we mee vanmorgen van deze kleine geschiedenis? Ik wil drie dingen noemen. Laten we in ieder geval ervan meenemen, dat is het eerste. Dat het oorlog is. Oorlogstijd. Dat de Satan er alles aan doet om jou bij Jezus vandaan te trekken. Om het werk van Gods geest in ons leven te verstoren. Hij brengt onrust, verdeeldheid, stookt mensen tegen elkaar op, stookt in gezinnen, relatie van ouders met kinderen. Probeert een wicht te drijven tussen de gemeente en de voorganger. We zijn gewaarschuwd. Daarom is het belangrijk dat we bidden. En onze kracht zoeken bij de Heere God. Het tweede, het kan zomaar zijn dat er ingangspoorten zijn in uw, jouw, mijn leven. Zondige karaktertrekken, onverschilligheid. Waar worstel je mee? Trots, hoogmoed, zomaar de kop opsteken. Misschien de onreinheid van alcohol of pornografie. Zou zomaar kunnen. Cultenbetrokkenheid, dat je ergens in volhardt. Dat woord roept ons op vanmorgen, ik mag namens de Heere God tegen u zeggen, lieve broeder of zuster, als dat in uw leven het geval is, dan is nu het moment, heden, om ermee te breken. Om het te belijden en open te gooien naar God toe. Want er is maar één ding dat de Heer Jezus wil. Dat heeft hij in Capernaum onder andere laten zien. Dat is ons in de vrijheid zetten. Wat is het geweldige als je dat in je leven hebt mogen ervaren. Niet langer een slaaf. Dat je dat mag ontdekken dankzij Gods genade, een kind van God. Het derde. Laten we nog meer dan anders erom bidden. Dat het woord van God kracht heeft en levens verandert. Bid alstublieft voor uw voorgangers. Om een vervulling met de Heilige Geest. Om een open woord, een open oor. Bid ook voor uzelf. Dat God in uw leven krachtig werkt. Zodat in de samenkomst van de gemeente wonderen gebeuren. Van vergeving, van verzoening. Van heelheid, van genezing en bevrijding. Zodat de Heer Jezus nog meer onder ons wordt geëerd. Gebeurt er nog wat in de kerk? Jazeker. Er gebeuren wonderen, wist u dat? Als ik nou aan u zou vragen. Hoe is het nou in uw leven, in jouw leven, tot een verandering gekomen? Dan is het toch hierdoor dat je zegt, dat was omdat het woord van God mijn leven zo raakte. Omdat de Heer Jezus zo naar me toe kwam, dat ik niet meer onderuit kon. Alle eer aan Hem. Van het woord van God gaat zoveel kracht uit, dat levens veranderen. Dat boze geesten het veld moeten ruimen. Gemeente, ik eindig nog even naar vers 28. Als dat dan gebeurt, hè? Als Jezus zo de macht van God laat zien en mensen in de vrijheid zet, dan staat er en het gerucht over hem verspreidde zich meteen. In het Grieks staat daar het woord echo. Dat duidt op een geluid dat verdraagt. Zo zal het zijn dus. Het echoot rond van de grote daden van de Heer Jezus. Tot in de brede omtrek van Gouda. Amen.